des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt werden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, wat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, al zo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest, door dit heilig sacrament, dat hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond en genade met God hebben. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, den vader van alle gelovigen, en daarom mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilig naam al dus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood bedaard werd. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, omdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, omdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat en zonder verschrikking mogen verschijnen door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders die hun kind ten doop gaan houden op te staan van hun zitplaatsen en mij op de volgende vragen met het ja-woord te willen antwoorden. Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, dan zult gij van u en twee hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, en ieder waarvan geen vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente, wanneer de kinderen binnengedragen worden in de kerk, te zingen van Psalm 105, vers 5. En onmiddellijk na de doop, staande van Psalm 134, vers 3. Dus onmiddellijk na de doop, staande Psalm 134, vers 3.
Amen.
Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt, mogen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, we bidden u, wilt ge deze ouders nabij zijn? Moeilijke taak om op te voeden, dat is toch om hun kinderen te leiden tot de bestemming waartoe gij ze geschapen hebt. Wil gij hen daarin bijstaan in die taak die voor hen op zichzelf onmogelijk is? Wilt gij die kinderen helpen, bewaren tegen al die grote gevaren die hen omringen? O Heere, gij hebt ze in het leven doen komen. Ze zijn in deze wereld. Gij hebt gezegd dat gij hun vader wilt zijn. O Heere, toon het ook voor onze afgestompte waarnemingsvermogens dat gij hun vader zijt, opdat het vertrouwen van de ouders en de kinderen door de overstelpende ontzettingen van deze wereld niet overmocht wordt. Heer onze God, wees ook zo met ons allen. Help ons in de strijd, in de verzoekingen, in de aanvallen van alles wat boos is. Wees met ons en openbaar ook voor ons uw nabijheid die er toch is, die we zo dikwijls door onze afstompingen niet meer zien. O Heere, erbarm u over ons. Wees met alle die het moeilijk hebben. In bijzonder denken wij aan de zieken. Wilt ge hen genezen? Wilt ge zijn met alle aangevochtenen, met rouwdragenden, met wanhopigen? En wees ook met degenen die zich gelukkig wanen. En geef echt geluk, uw heil. In uw woord voor ons openen vanmorgen, spreek gij zelf tot ons en hef ons uit en maak ons tot uw kinderen. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 112 in zijn geheel. Gezang 112 in zijn geheel. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Ik vergis me in de volgorde van de dienst. Ik wilde nog graag even. Nou ziet u, het ontzettende van ons wens, hoe je toch gauw aan een gewoonte went. Hè? Men zegt wel eens dat je tegenwoordig, er is een boekje over verschenen van professor Van den Berg, over de reflexbeweging. dat je zo automatisch gaat leven tegenwoordig. Daar betrap ik me nou zelf op de meest schandalige wijze op, terwijl we er nog niet aan toe zijn. Felixanger, u vergeeft me wel, laat u nog even de portemonnee dicht en al die dingen. Want een van de belangrijkste dingen van de eredienst moet nog gebeuren. En dat is de schriftlezing. U weet wel, dat doen we anders in een andere plaats in de liturgie. Maar we moeten dat lezen, dus vergeeft u mij dit. Ik hoop dat ik daarvoor door deze schok weer iets uit de automatiek van de reflexbewegingen van de massamens bevrijd word. Dan is de schriftlezing voor vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het vierde hoofdstuk. En dan kunnen we beter het 17e vers van Matteüs 3 daar nog bij lezen. Tot aan het vierde vers. Ik wilde spreken over de eerste verzoeking van de Heer Jezus. Dus dan beginnen we bij het 17e vers. Lees het woord Gods al dus. En ziet een stem uit de hemel zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus van den geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij God, bij de mens. Doch hij antwoordende zeide, ik lees het over, dat is dus ons tekstwoord ook. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Nu zijn we dan eindelijk aan het volgende toe. Ik hield er een hele toespraak over de reflex. Probeer onderwijl in mezelf te onderzoeken, hoe komt het toch dat ik zo in die reflexbeweging verval en zo automatisch heb gedaan. Ik heb wel een verklaring ervoor. Ik heb namelijk van de week, broeders en zusters, ik mag zo even nu wel praten, nu bij die aankondigingen, dan worden er toch allerlei dingen gezegd. Ik heb van de week opgenomen voor zo'n televisieopname van een half uur. Ik geloof dat de mens van die ellendige televisie, ik heb het nou toch toegestaan, dat je daar automatisch van wordt. Dat is de verklaring, geloof ik. Maar nu praat ik niet meer, broeders en zusters, u vergeeft me dat even wel daartussendoor. En nu kom ik dus eindelijk weer tot de dienst. Dus we zingen, zoals ik al had aangekondigd, gezang 112. Gezang 112, alle verzen. En de collecte bij de uitgang, die is voor het werelddiaconaat. Collecte bij de uitgang voor het werelddiaconaat. tekstwoord voor hedenmorgen is het derde en vierde vers van Matthäus 4. Matthäus 4, vers 3 en 4. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Meent des Heren, broeders en zusters, de tekst spreekt ons van de verzoeking van de Heer Jezus. Dat is de ergste verzoeking die ooit op deze aarde heeft plaatsgevonden. Wat is eigenlijk verzoeking? Bij mensen noemen dikwijls, als wij over verzoeking denken of ervan spreken, de buitenkant van verzoeking. Stelt voor dat een mens van de weg afwijkt die hij moet gaan, maar dat hij verleid wordt door iets wat wel erg aanlokkelijk voor hem is. Zegt men dat er een verzoeking is om zich, omdat dat uitkomt in allerlei aanvallen op onze begeerten. Mensen die zich laten meeslepen door zinnelijke begeerten, of ook wel door geestelijke begeerten, hoogmoed en al dergelijke dingen meer. En inderdaad, een mens kan op die manier verzocht worden. Maar de syndicals, zoals ik al zei, zijn het maar de verschijnselen, of wilt u een vreemd woord, de symptomen. Als u zich afvraagt wat in bijbelse zin nu eigenlijk een verzoeking is. Ja, dan kun je dat eigenlijk het best laten zien uit geschiedenissen uit het Oude Testament. Verzoeking is als de kinderen Israëls in de woestijn zijn en ze hebben dorst. En ze zijn door God in de woestijn geleid. Ze weten van God. Ze hebben veel van Gods liefde ondervonden. En er komen er toestanden in het leven waarop ze ervaren dat God zo ver weg is. En dat gevoel van ver weg zijn van God, dat kan zelfs in een mensenhart naderen tot de wanhoop dat die er helemaal niet is. Verzocht kan eigenlijk iemand alleen worden, en nu ziet u weer wat een onzin het is, dat mensen zeggen dat degenen die God kennen en die geloven, dat die het makkelijker hebben. Nee, ze hebben dikwijls veel moeilijker. Alleen mensen die op een of andere manier in hun leven bewust met God te maken hebben gehad, die Gods zegen hebben gekend, die kunnen eigenlijk alleen maar verzocht worden. Want verzocht worden, dat is dit. En de Satan zit daar dikwijls achter. Hoewel het ook mogelijk is in de Bijbel dat God iemand beproeft. En daarom staat er ook, heeft Jezus ons leren bidden, leid ons niet in verzoeking. Omdat het tot het zwaarste hoort van het mensenleven. Verzoeking is eigenlijk daar waar een mens het kwijtraakt door de harde omstandigheden, dat hij zich niet meer kan voorstellen dat God nog voor hem zorgt en dat God nabij is. En dat hij dan tot daden komt die in de nood waarin hij gekomen is, die nood op zichzelf wil lenigen, zonder het vertrouwen op God zelf te handhaven. Laten we gaan naar het verhaal, dan wordt het eigenlijk veel duidelijker. Jezus is degene die het meest verzocht is van allen. En dan moet u zien op welke tijd Jezus verzocht wordt. Mensen worden dikwijls het meest verzocht na de hoogtepunten van het leven. Wie heel hoog is opgetrokken, wie God van heel nabij heeft gekend, die kan het meest verzocht worden. Jezus, de Zoon van God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bij God de Vader in de hemel is geweest, is om ons mensen te verlossen afgedaald in deze wereld, is geboren als een klein kind ontvangen in de schoot van Maria, is geboren, heeft geleefd als een mens, uitgenomen de zonde, en heeft gewacht om de bevestiging van datgene wat hij zo wist en wat steeds duidelijker ook in zijn menselijk bewustzijn doordrong. Hij is de Zoon van God met de roeping in de wereld. En dan komt daar dat geweldige dat Jezus zich laat dopen door Johannes in de Jordaan. En dan staan de mensen eromheen. Johannes wil hem niet dopen, want Johannes met zijn geestesoog herkent Jezus als de Zoon van God. Moet die nog gedoopt worden? Jezus zegt, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het Joodse volk was in de wereld geroepen om de gerechtigheid te vervullen. Hoe kan dit ene volk het doen voor de volkeren? En nu staat Jezus daar als de koning van Israël en doet het voor Israël. Het betaamt ons in dat grote verband, daarom staat er die meervoudsvorm. En God zelf bevestigt het uit de hemel. De stem klinkt, deze is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen heb. En de Heilige Geest komt in de gedaante van een duif op hem. Duidelijk is het, de schare ziet het zelfs, dat hier geweldige dingen gebeuren. En als dat dan is geschied, dan begint er niet een triomftocht in de wereld. Maar dan komt de Heilige Geest zelf om hem te leiden in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel, daar ziet u ook de verhouding. De Heilige Geest drijft Jezus in de woestijn om de duivel als het ware uit te dagen. Dat is dat wonderlijke, gemeente. Weet u waarom God medewerkt soms aan de verzoeking? Weet u daarom, omdat God nog altijd bezig is met dat wat we in het boek Job vinden, een strijd met de duivel. En de duivel weet wel dat God zelf machtiger is dan hij. Maar het gaat om die mens. En de duivel houdt God voor dat hij het niet zo ver kan brengen dat hij vrije schepselen kan scheppen die het volhouden in de verzoeking en weer liefde groot genoeg is om aan God vast te houden. En dat is nu juist de aanval die de duivel op God doet. Zoals God gezegd heeft, mijn knecht Job, die houdt het vol, dat is het volk Israël. En nu zijn er allerlei mensen die beproefd worden, zoals Abraham, zoals het volk van Israël. En het schijnt alsof de duivel het steeds weer wint. God wil het winnen. En God heeft mensen geschapen. Zijn liefde is zo groot dat hij hoopt en verwacht dat er vanuit de wereld een antwoord zal komen op deze grote liefde van God. en uiterlijk gesproken heeft de duivel in de geschiedenis der mensheid meer gelijk gehad. Want hoe zwak is de liefde van de mens geweest. Ja, zoals de duivel terecht zegt, wanneer gij, zegt hij tegen God, de mens omgeeft met verkwikkingen en met vreugde en met zegen, nu ja, dan heeft hij u wel lief. Maar is het dan niet het eigen belang? Zit er eigenlijk niet iets achter dat een mens wil praten wij graag over God en wat willen we wel vroom zijn, maar we willen ook wel zulke goede dingen doen en we willen ook wel aardige mensen zijn. Maar vertrouwen op God, als er nou niets meer van afvalt, als je er nou geen plezier meer aan hebt, en van hebt, nee, als het nog verder is, als je leven van verkwikkingen ontdaan wordt, ach, kunnen wij dat zeggen, is er niet altijd nog veel over, worden we toch altijd, ondanks alle verschrikkingen die we in ons leven hebben, toch nog niet ontzaglijk geholpen, veel meer dan we het dikwijls kunnen beseffen. Ik weet wel, er zijn ontzettende ogenblikken dat de mens heel dicht komt bij die verlatenheid. Nu Jezus is in die uiterste verlatenheid gebracht, in de woestijn. Wat is de woestijn? De woestijn is de plaats van de eenzaamheid. De woestijn is de plaats waar de dagelijkse verkwikkingen, waardoor wij het leven uithouden, ontnomen wordt. De plaats van de demonen, de plaats van de uiterste verzoeking, daar wordt Jezus ingebracht door de Geest. Omdat God een weddenschap heeft met de duivel. God zegt, en toch is er een mens, zal er uit de mensheid een vertrouwen in mij zijn, een vertrouwen dat op liefde berust en dat niet mij lief heeft om mijn gaven. Nou, dan is de duivel er direct bij als een mens in een positie wordt gebracht waarin die gewone verkwikkende steunselen wegvallen. Want daar komt het aan op de hechtheid van de band van de liefde. En wie houdt het nou vol? Jezus is 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En merkwaardig, we kunnen zo geestelijk praten. Maar merkwaardig is dat de eerste verzoeking ligt in de lichamelijke aanvechting. Laten we ons niet te ver boven het lichaam verheffen. Het lichaam is zo belangrijk, gemeente. God heeft dat lichaam zo geschapen dat het niet alleen een omhulsel voor ons is. Laat ik het zo zeggen, dat we het lichaam niet alleen hebben, maar hoe meer wij leven, des te minder hebben wij een lichaam, en des te meer zijn wij ons lichaam. Hoe meer doods we zijn, des te meer we het hebben. Het lijk, dat is helemaal een ding geworden. Hoe meer levend we zijn, des te meer zijn we ons lichaam. Dat zie je in de uitdrukking van iemands gezicht, in de beweging van zijn handen, in de straling van zijn ogen. En daarom kunnen we het meest beproefd worden als de gaven, de verkwikkingen Gods, die wij als vanzelfsprekend achten, in onze gezondheid, in het voedsel dat we krijgen, in de instandhouding van ons lichaam, dat het zo ver komt. Een mens kan zo gezond zijn dat hij zijn lichaam niet eens meer voelt. Dat is misschien het hoogtepunt van de gezondheid. En als het dan komt dat de meest elementaire dingen je onthouden worden. Voedsel. Brood. 40 dagen, 40 nachten. Jezus gaat ver.
Wie houdt dat uit? Er zit natuurlijk een verband in. Israëlieten, Joden zijn 40 jaar in de woestijn geweest. Die beproeving moet Jezus ook doorstaan. Jezus heeft in 40 dagen doorgemaakt wat het volk van Israël in 40 jaar doormaakt. Dan moet u denken, ieder jaar is verdicht tot een dag. Het kan, een mens kan zo lijden dat wat over lange ogenblikken uitgestrekt kan zijn, samengevat wordt. Dat gebeurt bij Jezus altijd. Als Jezus aan het kruis hangt, dan verdicht zich het lijden van de ganse geschiedenis tot die enkele ogenblikken in het mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat betekent dat het nog veel erger en veel verschrikkelijker is. Want u moet niet denken dat het in de kortheid van de tijd zit. Weet u dat het mogelijk is om wat men met de uurwerken nameet? Het was duisternis over het land van de derde tot de negende uren. Dat is dus 6 uur lang was het duisternis over het hele land. In 6 uur... is alle lijden van de wereldgeschiedenis samengepakt op Jezus. En u moet niet denken dat die 6 uur wezenlijk korter waren dan de hele wereldgeschiedenis. Dat merk je wel eens, gemeente, als je in een spanning zit. Als je iets op een grote beslissing in je leven moet wachten, dan kan wat uiterlijk is een korte tijd lijken. Een uiterlijk een korte tijd. Maar als je doorleeft, kan het een eeuwigheid zijn. Zo heeft Jezus 40 dagen doorgemaakt wat het volk van Israël in 40 jaar doormaakte. En dan het hongerde hem ten laatste. Moet u denken, 40 dagen, 40 nachten... Niets ontvangen. Wat heeft Jezus gedaan? Omgang met de Vader. Hij heeft gebeden. Maar hoe heeft hij omgang met de Vader? In een bepaalde omstandigheden. Ach, natuurlijk had hij zich door ascetische oefeningen en door geestelijke oefeningen had hij zijn ziel gemakkelijk boven dat lichaam kunnen verheffen. Dat is helemaal niet zo moeilijk, die geestelijke toeren. En dat doen alle volkeren en daar kijken we vreselijk tegenop. Maar Jezus moet in deze wereld komen om met ons verbonden te zijn. In dat lichaam, in die situatie, in die omstandigheden moet hij blijven. En als hij hem op een geest met een geestelijke listigheid uittreedt, dan blijft hij niet stand houden. Bij God wil dat hij stand houdt. En daarom, dat doet hij niet. In dat lichaam, verbonden met al die nood, met alle aanvechting, met honger. Gewoon elementaire honger. Weet u wat het eigenlijk is? Elementaire honger is dat. Dat is niet het gebrek aan voedsel alleen. Maar dat is dat je lichaam niet meer ontvangt die verkwikkende uitstralingen van goddelijke krachten die in de schepping zijn gelegd. God heeft in de schepping krachten gelegd dat ook in het voedsel zit om ons lichaam, ons bestaan hier op te bouwen. En als nou dat voedsel wegblijft, dan blijft die verkwikking weg. Jezus had allerlei middelen kunnen bedenken om dat te doen. Maar hij moet stand houden bij ons, om ons te redden, om bij ons te staan in de uiterste beproeving. De duivel komt na die 40 dagen, 40 nachten, hij weet dat hij geen enkele kans maakt voor die tijd. Alleen als de grens is bereikt, het eind van de 40ste dag, want dan houdt de beproeving op, ook voor Israël, dan gaat Israël het beloofde land in. En daarom weet de duivel, die de schrift en de beschikkingen Gods heel goed kent, dat God zijn kinderen altijd een bepaalde en beperkte beproeving geeft. Daarom was de duivel geraffineerd tot de laatste dag. Als het het ergst is. En dan komt hij tot Jezus. En dan gaat hij niet speculeren op zijn honger gewoon. Maar begint met het andere. Indien gij Gods zoon zijt. Denkt u in hoe vreselijk, hoe geraffineerd Jezus, die gelijk aan ons geworden is in alle zwakheid, die de ontzettingen van de gevolgen der zonde draagt, want daardoor is een woestijn in de wereld. God heeft de wereld als paradijs geschapen en de wereld zit nu vol woestijnen. Dus Jezus draagt de gevolgen van de zonde. In die ontredderde staat, in die ontluistering van het mens zijn, waarin wij terecht zijn gekomen, waar Jezus naast ons is komen te staan, gaat die Satan zeggen, indien gij Gods zoon zijt. Dat in discussie brengen, dat in twijfel trekken, want wat is er van over? Een mens is geschapen in het beeld Gods, als kind Gods, en Jezus is de eeuwige zoon van God, en hier in de woestijn, bij die ontredderde mensen, bij verpauperde mensen, die door de zonde verpauperd zijn geworden tot wezens die weinig menselijks meer hebben. En daar moet Jezus onder verkeren, in die verschrikkelijke toestand van de woestijn. Ja, juist daar waar hij meer dan ooit gemist heeft zijn goddelijke afkomst en de herinnering aan de hemelse zalen waarin hij, en het licht waar hij in de schoot des vaders is geweest, ver weg daar vandaan, terwijl bijna niets meer ook uiterlijk zichtbaar is van datgene van het verleden in de hemel. Zegt die Satan, indien ge Gods zoon zijt, denkt het wel, en je beweert het wel te zijn, en die stem zo even, was dat niet een inbeelding? Was dat niet het grote verlangen van een mens die de hoogmoedwaan kende? Is dat niet iemand geweest? Hoe weet gij dat gij de zoon van God zijt? Ga na in de nederige timmermanswerkplaats. Ja, geruchten over de geboorte in Bethlehem en de schriften. Maar hoeveel valse messiassen zijn er niet geweest, die zich alles op zichzelf hebben toegepast. Ik probeer het maar te zeggen in alle gebrekkigheid. Het is natuurlijk, gemeente, veel en veel erger en veel verschrikkelijker geweest. En u kunt zeggen, maar hij was toch de zoon van God. Maar hij was om ons veroordeeld, om naast ons te staan. Ook in de beperking van ons gezichtvermogen, ook in de omneveling van ons bewustzijn, want dat maakt juist de beproeving zo zwaar waarin wij mensen zijn, indien gij Gods zoon zijt. Nu, beproef het dan maar. Er zijn twee dingen dat het onmogelijk is. Dat Jezus gaat twijfelen en dat zijn geloof verbroken wordt. Dat wil zeggen dat er een splitsing in hem plaatsvindt, want dat wil de duivel. God heeft een wonderlijke onmogelijkheid gedaan. Hij heeft God en mens in één wezen verenigd. En dus die duivel erop uit, hij kan die godheid van Christus, kan hij natuurlijk niet vernietigen, dat is duidelijk genoeg. Maar wat hij nou alleen doet, en dat wil hij met zijn duivelse genialiteit doen, hij wil splitsen, die Godmens wil die splitsen. Hij wil het goddelijke doen verdwijnen naar de hemel. En die mens achterhouden en die grijpen en overwinnen. En dan is de mensheid verloren. Hij wil een splitsing in dat wezen brengen. En dat willen de mensen altijd weer. Dat wil men zelfs doen. De ketterij wil altijd hetzelfde doen. Wil de godheid en de mensheid van Christus losmaken. Het is altijd weer hetzelfde. Omdat het de grote onmogelijkheid is, deze verbinding, die onmogelijkheid die God gesteld heeft. En de duivel is ermee bezig en doet het dan zo listig en zegt, indien ge Gods zoon zijt, Zeg tot deze stenen dat zij broden worden. Twee dingen. Het lichaam kan niet meer van Jezus. Het is zo uitgeput. En aan de andere kant is het zo dat als hij de macht heeft, en hij heeft die macht, daardoor ziet de Satan ook een ogenblik, kan de Satan ook Jezus naar de mens nog in de war brengen, dat de mensheid van Jezus de Godheid loslaat. Dat is de ene kant wat kan gebeuren. Dat is als de mensheid in Jezus, het mens zijn, vertwijfeld raakt aan zijn goddelijke bestemming. Dan is de splitsing ook volbracht. Dan geeft de mensheid van Jezus het op en dan moet de Godheid wel terugkeren naar de hemel. Dat is de ene kant. Dat is als Jezus zelf het niet gelooft dat hij van de stenen brood kan maken. Dan bezwijkt de mensheid eronder en is de splitsing heeft dan plaatsgevonden. Maar het kan ook anders. Als de mensheid van Jezus standvastig is en blijft vertrouwen, dan probeert hij de Godheid te verleiden. Het is verschrikkelijk. En dan laat hij de Godheid, de mensheid te hulp komen. En dan is Jezus niet meer waarachtig mens. Want dan heeft hij zich onttrokken aan de menselijke nood. En dan moet de Godheid ook deze mensheid loslaten. Begrijpt u het? Het is zo'n vreselijke, verschrikkelijke aanval. Of een aanval op de mensheid van Jezus. Dat is als die zal vertwijfelen en de broden meent dat hij geen broden kan maken en dan laat hij de Godheid los. Of de goddelijke kracht maakt broden en dan is er ook een loslaten, want dan is hij niet meer waarachtig mens. Als hij zichzelf op die wijze te hulp komt. En dan geeft Jezus het ontzaglijke antwoord. Jezus zegt, dat woord uit Deuteronomium. Hij citeert dat woord uit de Heilige Schrift. Daar is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Wat is dat? De mens zal bij brood alleen niet leven. Is dat wat sommige mensen zeggen, je moet de aardse dingen hebben, de wereldse dingen, en er moeten altijd geestelijke dingen bij komen? Nee, gemeente, dat is het niet. Het is iets anders. Jezus citeert een woord dat slaat op het manna. Het manna was voedsel, was zelfs materieel, maar het was tegelijk wonder. Woord Gods. En nu zegt Jezus, de mens zal bij brood alleen niet leven. Eigenlijk moet je het vertalen met, de mens zal bij brood op zichzelf niet leven. En dan zijn we midden in het diepste levensgeheim. Wij mensen hebben in deze tijden langzamerhand menen te leren dat een mens kan leven op de dingen van deze wereld alleen. En Jezus zegt, de mens kan bij brood op zichzelf niet leven, want een mens leeft nooit op de dingen van deze wereld. Weet u hoe het is? Waar een mens eigenlijk alleen op kan leven. Als Jezus van stenen brood maakt, dan misbruikt hij zijn goddelijke gaven en sluit hij het godsvertrouwen uit, die wonderband waarin deze wereld verbonden blijft met die andere. En wat gebeurt er in deze wereld steeds weer? Er wordt ons voorgehouden dat een mens kan leven in deze wereld alleen. Dat wordt je in de moderne tijd ook voorgezet. Er wordt werkelijk wijsgemaakt dat mensen leven op een aantal stoffen die zich in het voedsel bevinden. En dat de mens niets anders zou zijn dan een scheikundig proces, een chemische fabriek en dat bepaalde voedingsstoffen ons in het leven houden. Dat is de mistekening. Er wordt gezegd dat een mens in deze wereld kan genieten. Dat het genot dat wij ontvangen, het genot dat wij onszelf toe-eigenen, dat het ons waarachtig vreugde kan geven. Het wordt ons voorgehouden dat een mens het uit kan houden en kan leven in een afgesloten wereld. Brood op zichzelf. Kijk, en dat is nu het grote gevaar. De duivel geeft aldoor dingen die losgemaakt zijn van God. Maakt ons wijs dat we daarop kunnen leven. Dacht u nou werkelijk dat u in leven gehouden wordt door die chemische voedingsstoffen? Nee, weet u wat het eigenlijk is? Het grote geheim. Het brood dat je op je tafel krijgt. Bij brood op zichzelf kun je niet leven. Dat is alleen een voertuig van de goddelijke krachten die het leven in stand houden. Het is als het ware niets anders dan een vat en wat die wetenschap herkent als voedingsstoffen is niets anders dan een vat dat in kan houden goddelijke levenskracht. En daarom, ik heb er al eerder op gewezen, leven wij in een uiterst gevaarlijke tijd. Wij bereiden het voedsel op het ogenblik op een manier dat het wel eens zou kunnen zijn dat het vat blijft, de scheikundige stoffen en de processen die in ons lichaam plaatsvinden, maar dat de goddelijke kracht die werkelijk het geheim van het leven in stand houdt, uit het voedsel gehaald is. En dan kunnen we met volle graanschuren, kunnen we sterven omdat die krachten niet meer doorkomen. Het kan zijn door een wijze van landbouw. Noem maar wat, ik zeg het als leek. Kunstmest, bepaalde methoden die wij toepassen, het uitmergelen van de bodem en bezig zijn met het voedsel. Misschien wel de kippen op een bepaalde wijze in hokjes zetten. De omgang met de dieren. Alles verandert. Er zijn nog resten van de oude scheppingskrachten. Maar er veranderen dingen, gemeente. Het kan zijn dat de duivel ons zo verleidt dat hij ons wijs maakt dat we bij brood op zichzelf kunnen leven. Maar Jezus zegt, we kunnen alleen leven door het woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dat is niet niets. Het woord is Gods daad. Dat is nou die kracht. En dat geldt precies zo voor onze vreugde. Hoe komt het dat de mensen er zo vreugdeloos dikwijls uitzien? Hoe komt het dat de mensen het genot najagen op alle mogelijke wijze, en dat het genot geen genot meer is? Dat komt uit bijvoorbeeld in de ontzetting, in de verwoesting die er ligt in de verhouding van man en vrouw. En alle ontaardingen op dit gebied. Omdat men denkt dat die dingen op zichzelf vreugde kunnen geven als ze geen voertuig zijn van goddelijke liefde en van goddelijke krachten. Men tovert het ons voor. Men geeft de jeugd seksuele voorlichting. En het betekent alleen maar dat men bezig is de zaken die werkelijk hierin de vreugde geven. Dat is de liefde Gods. Daar wordt totaal niet van gesproken. En het wordt voorgesteld alsof deze dingen in een gesloten wereld plaatsvinden. Ten opzichte van de kleine kinderen, de geboorte. Men zegt tegenwoordig een afschuwelijke uitdrukking. Wij nemen een kind. Terwijl er vroeger gezegd werd, we krijgen een kind. Ik noem nu maar enkele dingen, gemeente. Kijk, dat is het. Een wereld die afgesloten raakt. En het materialisme, maakt ons wijs naar alle kanten, we zitten er vol van. Alsof wij op de wereld op zichzelf, om het brood op zichzelf kunnen leven. De grote verzoeking is dat de duivel Jezus voorhoudt om goddelijke kracht te gebruiken, om de wereld naar boven toe af te sluiten. En dat is het juist wat we steeds weer zien, dat de duivel probeert met de krachten die er van God nog in zijn schepping zijn opengebleven, zo om te gaan dat alles naar God toe dicht gemaakt wordt. Want dat zou gebeuren als Jezus goddelijke kracht gebruikte om zijn eigen beproeving op te heffen. Dan werd de liefdeband met God doorgesneden. En dat is het nou juist wat de welvaart voor een groot deel in onze tijd brengt. En het materialisme en die behoeften van mensen die gekweekt worden. Allemaal is het in één richting dat je niet meer ziet dat alles wat ook materiële vreugde geeft, uiteindelijk is.